Gemeente, vooraf een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en daar is op deze dag ook een extra collecte voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Morgen is de collecte voor de kerk. Volgende week zondag zal die bestemd zijn voor de kerkelijke kassen. Volgende week zondag zal ook de bevestiging plaatsvinden van de in de ledenvergadering gekozen broeders. Broeder Talen voor ouderlingen, broeder Kooijman voor diaken. Vanmiddag zal om 14:45, en dat is anders dan in het kerkbad staat, daar staat 14:30, maar het is 14:45, het paasfeest gevierd worden met de kinderen van de zondagschool en iedereen is daarbij hartelijk welkom. Vrijdagavond aanstaande zal, zo de Heere wil, de afsluitingsavond van het verenigingsseizoen plaatsvinden. Jong en oud worden daar verwacht en die avond begint om 19:00 en de spreker van die avond is de heer W.A. den Hertog. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 100, het eerste en het derde vers. Juich, aarde, juicht al om den Heer en ga tot zijn poorten in met lof. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het evangelie, het paasevangelie vanmorgen uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 20, de verzen 1 tot en met 10. De eerste 10 versen van het 20e hoofdstuk van Johannes. En in aansluiting aan de lezing van deze schrift zingen we Psalm 36, het 3e vers. Bij u, Heer, is de levensbron. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: zij hebben de Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf, en deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf, en zag de doeken liggen, en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Gemeente, het woord Gods voor de prediking van deze morgen vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte, 20e hoofdstuk van Johannes en daarvan de verzen 5 tot en met 9. De verzen 5 tot en met 9 van Johannes 20, ik lees u die verzen nog eens. En als hij, dat is in dit geval Johannes, nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats, samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Wij willen samen de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn heilig woord. Wij willen samen ook bidden voor zuster van der Laan van Wezel van het Oude Land. Zij heeft in de afgelopen week een aantal bestralingen ondergaan en in de week die voor ons ligt zal ze in het ziekenhuis in Dirksland moeten worden opgenomen en daar donderdag een operatie ondergaan. En dan danken we de Heere voor het feit dat zuster Den Hoed na al die moeilijke weken in het ziekenhuis nu vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heren, als we op deze zondagmorgen voor uw heilig aangezicht mogen komen, laat dat dan allereerst wezen met oprechte en ootmoedige dankbaarheid. Want niet alleen hebt u ons nog willen sparen en dragen, ook in de afgelopen week, maar u geeft ons, en dat mag toch wel een bijzonder voorrecht zijn, vanmorgen weer het evangelie en dan vandaag bijzonder het evangelie van uw opstanding, Heere Jezus, van uw overwinning over de dood en over de doodsmachten. Van het leven, het evangelie van het echte, waarachtige leven. U hebt dat verworven. Het is uw deel tot in eeuwigheid. En gij deelt er ook van uit. U hebt het beloofd, Heere Jezus, aan uw discipelen. Ik leef en gij zult leven. En een rijkere belofte is er niet voor mensen die geleerd hebben dat zij midden in de dood liggen. En dat ze de dood ook verdiend hebben. Heere, wat een zegen daarom om te mogen horen van die overwinning van de levensvorst en van dat leven dat hij uitdeelt. Wij bidden u dat u voor dat woord van u ook plaats wilt maken in ons leven. Wij moeten het u belijden, Heere, dat wij de duisternis liever hebben dan het licht. En de dood verkiezen boven het leven. En dat is onze blindheid. Dat is ook tegelijkertijd het bewijs van onze val. Van onze verlorenheid. Van onze ellende. Heren, wij zijn in dat opzicht niet anders dan het volk van Israël. Toen gij daar gekomen zijt, Heere Jezus, en het evangelie moet ons dat vertellen. En het vertelt ons dat ook. Toen gij tot dat volk Israël gekomen zijt, toen hebben zij inderdaad de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En wij hebben geen enkele reden om ons boven dat volk van Israël te verheffen en te denken dat wij anders, dat wij beter zijn. Als we dat zouden denken, al zouden we het ons alleen maar inbeelden, Heren, dan is daarmee tegelijkertijd alweer een nieuw bewijs gegeven van hoe ver wij eigenlijk van de werkelijkheid verwijderd zijn. En hoe ver we ons hebben laten misleiden door de grote verleider die ook de mensenmoordenaar is. Die ons allerlei prachtige dingen voorspiegelt. Die ons ook nog de zonde aanprijst omdat de zonde bevrediging en genoegdoening zou geven. En die ons wijs maakt dat we de tijd nog wel hebben en dat later het zoeken van de Heere nog wel mogelijk is. Of die ons wijs maakt dat gij een hard Heer zijt En een God bij wie we geen genade kunnen zoeken of vinden. Of die ons nog weer andere dingen wijs maakt. Heren, we zijn onder zijn invloed gekomen. En we hebben ons door hem laten meevoeren. Op het pad dat bij u vandaan voert. En dat eindigen zal in het eeuwig verderf. En daarom, heren, wij hebben geen enkele reden om te denken dat wij uit onszelf wel de weg der waarheid zouden kiezen en het evangelie zouden aannemen en in de Heere Jezus Christus zouden geloven. En daarom wij bidden, o God, dat gij onze ogen wilt openen voor de werkelijkheid. En dat is de werkelijkheid van het graf, van de dood, van de bezoldiging van de zonde. Dat is de werkelijkheid van het oordeel, de werkelijkheid van uw gramschap. Die dingen zijn er, die waren er niet alleen op de Goede Vrijdag toen de Heer Jezus stierf onder het gewicht van onze zonden, onder de last van de toorn Gods. Toen de Heer Jezus begraven werd, aan de macht van de dood werd overgegeven, onder de koning der verschrikking het hoofd moest buigen als een nieuw onderdeel van zijn vernedering, omdat dat ook bij de prijs hoorde die hij betalen moest. Maar van die vernedering spreekt ook de paasmorgen, want daar gaat het toch altijd nog weer om dat graf. Maar het wonder is, heren, dat u dat graf open gedaan hebt. En dat de Heere Jezus uit het graf is opgestaan. En dat hij leeft. Laten we die werkelijkheid, die genadewerkelijkheid, die door u gegeven werkelijkheid, ook mogen zien. Zonde en genade, schuld en vergiffenis, veroordeling en vrijspraak. Heren, dat is toch de boodschap ook van vandaag. Dat geeft gij. Dat geeft gij, heren, in het midden van ons verloren, arme, ellendige leven. En zo wilt gij uitkomst schenken. Zo hebt gij een weg geopend. Zo hebt gij uw zoon gegeven en u laat hem bekendmaken. En we mogen van hem horen hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is uw roem gerezen? Heere, geef ons ogen om te zien en oren om te horen en een hart om te verstaan. Geef in het spreken alles wat nodig is. Geef in het luisteren alles wat nodig is, aandacht, eerbied en vooral geloof. Want als het woord met het geloof niet gemengd is, dan doet het geen nut. Als het met het geloof wel gemengd mag zijn, heren, dan zal deze dag, deze paasdag, een gezegende mogen wezen. Wilt u dat dan uit genade schenken? Heren, op deze dag gaan onze gedachten ook terug naar de verliezen die we leden. Pasen, het mag dan spreken van het open graf van de Heere Jezus, maar er zijn ook nog zoveel graven die gesloten zijn tot op de dag van vandaag. En er is ook nog zoveel verdriet als we denken aan de gesloten graven, waar we onze geliefden in moesten achterlaten. Er kan ook nog zoveel rouw verwerkt moeten worden, heren. Het is nog niet allemaal en overal en altijd Pasen geworden. In deze wereld gaat de dood nog door, met zijn vernietigend en verwoestend en afbrekend werk. En daar zijn er ook de gevolgen en de smart die bij de achterblijvenden beleefd wordt. Heere, troost in alle verdriet en sterk in alle rouw. En geef dat uw hulp niet alleen gezocht mag worden, maar ook verkregen mag worden. Gedenk gij aan ieder die op deze weg van rouw en verdriet voort moet gaan. En ondersteun gij, heren, ook als de wonden misschien al langer geleden geslagen zijn, maar iedere keer toch nog weer open kunnen gaan en pijn doen. Vertroost met uw genade en sterk met uw nabijheid. Heren, wij willen u ook bidden voor onze zieken. We denken bijzonder aan zuster van der Laan, die in de week die vandaag begon een operatie zal moeten ondergaan. Tot nog toe hebt u haar gespaard, heren. En ook in de afgelopen week toen ze de bestralingen moest hebben, toen hebt u haar geholpen en doorgeholpen. Maar nu staat ze voor die ingreep, voor die operatie. Op haar leeftijd wilt u aan haar denken en wilt u met haar meegaan als ze naar het ziekenhuis gaat. En als ze naar de operatiekamer moet, wilt u daar dan ook zelf bij zijn en alles nog wel maken, zodat de middelen en de behandeling die zij ondergaat nog tot zegen mag zijn voor haar lichamelijk welzijn. Ondersteun haar ook wat haar ziel betreft. Gedenk aan haar, gedenk aan haar man en wilt u ze samen genadig voor uw rekening nemen. We danken u er ook voor, heren, dat zuster Den Hoed nu vanmorgen weer met de gemeente mocht opgaan. Dat is een tijd geleden dat ze in de kerk was en er is veel gebeurd vanaf het moment dat ze zo plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen en daar tot tweemaal toe een operatie moest ondergaan. Maar heren, u hebt in al die weken toch over haar leven willen waken en u hebt haar zover herstel willen schenken dat ze nu ook zo af en toe thuis mag zijn en nu vanmorgen zelfs ook met de gemeente mag opgaan naar uw huis. Geef haar een gezegend luisteren, heren, en geef dat het woord voor haar ook bijzonder nog tot zegen mag zijn. Help haar ook verder, ook bij alles wat er nu verder nog gebeuren moet, om haar verder te helpen en te begeleiden. En zegen ook de therapie die ze ondergaat. Heren, maakt u het verder wel naar lichaam en ziel beide. Gedenk gij aan allen die door ziekte niet naar de kerk kunnen komen, ook al noemen we elkaar de namen van al de patiënten niet. Heren, u weet wat er nodig is, u weet wat er in stilte ook wordt geworsteld en hoe er allerlei vragen in het hart kunnen leven. Zegen, heren, allen die tot u de toevlucht nemen en laat u vinden, o God. Bewijs het dat u een horend en een verhorend God zijt, die nog altijd waar wilt maken op uw noodgeschrei, deed ik grote wonderen. Denk aan hen die met geestelijke vragen worstelen, die met hun zonde hebben te strijden, die met allerlei twijfels en misschien wel ongeloofsgedachten rondlopen. Heren, laat uw woord toch licht geven. Laat uw woord antwoord geven op vragen. Laat uw woord ook tot gewillige gehoorzaamheid brengen, om ons ganse bestaan aan u over te geven en om onder uw leiding te buigen en achter u de Heere aan te komen. Zegen ons zo, o God. Vergeef ons onze zonden. Als u daarna zou doen, dan zou er geen verwachting zijn. Maar scheld ons nog alles kwijt wat wij misdaan hebben. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 21ste psalm en daarvan het 4e, het 5e en het 6e vers. Zij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Hoe groot en schitterend is zijn eer, gewis gij zult alle eeuwen door hem met uw gunst verzellen. 4, 5 en 6 van 21. Gemeente, wij mogen vanmorgen dus weer voor de, ja zegt u dan maar, voor de hoeveelste keer het paasfeest vieren en het paasevangelie horen. Het evangelie van hem die is opgestaan uit de doden en wiens opstanding allereerst door de engelen verkondigd is, maar wiens opstanding vervolgens ook door mensen is bekendgemaakt. U weet, eerst waren het de engelen. Niemand wist het dat de Heere Jezus uit de doden was opgestaan. En toen heeft God engelen gestuurd om het aan de vrouwen allereerst te boodschappen dat Jezus leeft. En die vrouwen kregen van die engel en later van de Heere Jezus zelf ook opdracht om die boodschap weer door te geven aan anderen, aan de discipelen. En zo is dat evangelie verbreid geworden tot op de dag van vandaag. Mag het nog verkondigd worden. De vrouwen, daar lezen wij in de evangeliën van Matthäus, of Johannes is daar wat sober mee over datgene wat er met de vrouwen gebeurd is. Hij heeft kennelijk geweten dat de andere evangelisten daar al uitvoeriger over geschreven hebben. En zo heeft Johannes die geschiedenis van de vrouwen die naar het graf kwamen en die daar de Heere Jezus ontmoeten maar weggelaten. En hij heeft aandacht gegeven aan dingen die in de andere evangeliën weer niet te vinden zijn. Onder andere wat we vanmorgen gelezen hebben, dat niet alleen de vrouwen bij het graf geweest zijn, maar ook twee van Jezus' discipelen. Petrus, die met name genoemd wordt, en die andere discipel die hier omschreven wordt als de discipel die Jezus lief had. Daarmee is niemand anders bedoeld dan de schrijver van dit evangelie, Johannes zelf. Die twee zijn ook bij het graf geweest. En dat ze er geweest zijn, dat was omdat Maria Magdalena in wanhoop, in paniek, naar de kring van de discipelen gegaan is. Zij was met die andere vrouwen 's morgens vroeg naar het graf gegaan om het lichaam van de Heere Jezus te zalven. En toen hebben die vrouwen van een afstand gezien dat de steen was weggewenteld. En Maria Magdalena hoefde niet verdere informatie te hebben. Ze kon de conclusie nu al wel trekken dat Jezus gestolen was. Die weggerolde steen is voor haar het bewijs, dat open graf is voor haar het bewijs dat ze Jezus hebben weggenomen. En met die boodschap is ze haastig naar de discipelen gegaan om dat in hun kring te vertellen. En deze discipelen zijn daar ook door gealarmeerd. Wat is er nu weer gebeurd? Na alles wat er al gebeurd was. En ze hebben twee uit hun kring naar het graf gestuurd, of die hebben uit eigen beweging gezegd, wij zullen zelf wel gaan. Petrus en Johannes dus. Merkwaardig, dat hebben we gelezen, ik sta daar verder niet zo bij stil omdat ik daar niet over preek, maar merkwaardig dat die altijd voortvarende Petrus, die altijd nummer 1 was, als er wat te zeggen was, als de Heere een vraag gesteld had, dan was het al gauw Petrus die antwoord gaf. Merkwaardig dat die voortvarende en altijd vooroplopende Petrus dit keer achteraan komt. Die twee liepen tegelijk en de andere discipel, dus Johannes, liep vooruit, sneller dan Petrus. Dat was nog nooit gebeurd, dat er iemand sneller was dan Petrus. Maar dit keer wel. En je zou kunnen denken, dat zal wel komen omdat Petrus' geweten zo zwaar woog. Omdat er dingen gebeurd waren. Omdat hij dingen gezegd had die nog tussen hem en de Heere inlagen. De verloochening met vloeken en eedzweren. Maar ik zei, daar preek ik niet over, dus dat laat ik voor uw eigen meditatie over. Dus doordat die andere discipel sneller loopt dan Petrus, is hij ook eerder bij het graf. En dan zijn wij bij de tekst, en als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. U leest goed wat er staat. Hij bukt zich in die opening in het graf. Die steen is weg, de deur is open. En Johannes gaat in die deuropening staan om dan naar binnen te kijken. Nu, u weet wat er gebeurt Als je in een donkere ruimte kijkt, je komt vanuit het licht en je gaat in die deuropening staan, dan hou je met je eigen lichaam het licht dat van buiten naar binnen zou kunnen vallen ook nog tegen. Met andere woorden, je ziet maar amper, je ziet maar heel vaag wat er dan in die donkere ruimte aanwezig is. Zo is dat met Johannes ook. Hij bukte zich neer, hij keek in het graf, hij zag de doeken liggen. Maar hij ging er niet in. Dat is ook alles wat hij zag. Hij zag de doeken liggen. En dat is niet genoeg op Pasen. Als je alleen maar in de deuropening blijft staan en je houdt met je eigen lichaam het licht ook nog tegen, dan zie je niet veel. Ik kom daar straks wel op terug. Dus Johannes zag dat de doeken daar lagen. Nou, concludeerde hij daar wel wat uit. Maria Magdalena was gekomen met die boodschap, ze hebben de Heere weggenomen. Ze hebben hem gestolen, ze hebben zijn lichaam ontvreemd. Er is grafroof gepleegd. Johannes weet dat dat niet zo is. Want als de doeken er nog liggen, dan is voor Johannes duidelijk, dan hebben ze hem niet gestolen. Want die grafroof, als die al plaatsvond, dat was vaak om die lange, dure linnen zwachtels. En allerlei kostbaarheden die daar mogelijk ook nog in het graf waren. En een dief die erop uit is om het lichaam van Jezus alleen maar te stelen, die zal zich niet de tijd gunnen om die lange zwachtels die om het lichaam heen gewikkeld waren, eerst allemaal terug te wikkelen en die af te leggen. Bovendien waren door al de specerijen die gebruikt waren en door de zalf waarmee het lichaam gebalsemd was, al was dat dan allemaal nogal snel gebeurd op de Goede Vrijdag, bovendien waren door die zalf die zwachtels ook nog om het lichaam, het dode lichaam van de Heere Jezus, vastgekleefd. Dus dat zou een heel werk geweest zijn om die doeken los te wikkelen. Dus wat Johannes weet, wat hij concludeert, dat is, er is van een stelen geen sprake geweest. Maar voor de rest dringt het niet tot Johannes door. En dan komt Petrus, die dus wat langzamer liep, maar die toch ook het graf bereikt. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en hij ging in het graf. Dus hij gaat door die nauwe opening naar binnen en dan treedt hij ongetwijfeld terzijde, zodat het daglicht weer naar binnen kan vallen, zodat het lichter wordt in die grafkelder, in die ruimte. En dan ziet Petrus ook de doeken liggen. Maar tot hem dringt meer door dan tot Johannes. Want, zo lezen wij verder, hij ziet niet alleen de doeken liggen, maar hij ziet dat daar iets heel merkwaardigs mee aan de hand is. Hij ziet namelijk ook de zweetdoek die op het hoofd van de Heere Jezus geweest is. En die ligt niet bij die andere doeken, bij die linnen zwachtels die zijn lichaam omwikkeld hebben gehad. Die ziet hij op een andere plaats afzonderlijk liggen. Die ziet hij samengerold liggen. Zo lezen we in vers 7. En dat woordje samengerold, dat betekent dat die doek, die zweetdoek die op het hoofd van Jezus geweest is, nog precies dezelfde vorm heeft als die hij had toen hij het lichaam, het gezicht, bedoel ik, van de Heere Jezus bedekte. Dat ziet Petrus. Hij ziet dus veel nauwkeuriger niet alleen maar de doeken, maar hij ziet ook hoe ze liggen. Die zwachtels en die zweetdoek. En daar denkt hij over na. Wat betekent dat? En terwijl hij peinzend over deze dingen nadenkt, treedt hij het graf weer uit, diep in gedachten. En wellicht heeft hij tegen Johannes iets gezegd van wat hij daar ontdekt heeft. En daarop gaat dan ook die andere discipel weer, dus Johannes, het graf in, niet zoals hij eerst deed vanuit de buitenkant het graf inkijken, maar hij treedt nu ook naar binnen. En hij ziet precies hetzelfde als Petrus. En als hij die doeken ziet liggen en die zweedoek afzonderlijk samengerold, dan gelooft hij. Dan gelooft hij. Hoe dat? Wel, hij trekt uit de ligging van die grafdoeken van de Heere Jezus in het geloof de conclusie. Welke? Ja, wat zou hij nou geloofd hebben? Wat moet een mens op Pasen geloven? Wat hij geloofd heeft, vers 9 zegt dat trouwens, dat is dat hij opgestaan is. Zoals hij gezegd had, zoals ook de schriften het al eeuwen geleden voorzegd hadden, en daar hadden ze nooit erg in gehad. Dat was altijd aan hen voorbij gegaan, zelfs toen de Heer Jezus daarover was gaan spreken met hen, en dat heeft hij tijdens zijn rondwandeling meer dan eens gedaan. De eerste keer was er al helemaal geen plaats voor bij zijn discipelen. Later verstonden ze het niet, al luisterden ze wel heel beleefd naar wat de Heer Jezus daarover te zeggen had. Maar ze begrepen het niet, het was verborgen voor hun ogen, want ze wisten de schriften niet. Hier heb je mensen die van hun jeugd af aan bij de Bijbel zijn opgegroeid, die van moeders schoot af, zeg maar, gehoord hebben van de dingen die de Heer geopenbaard heeft. Ze wisten de schriften en ze wisten de schriften niet. Ze kenden de termen, ze kenden de woorden, ze kenden waarschijnlijk bepaalde teksten ook wel uit hun hoofd, zoals onze kinderen op de zondagsschool ook de adventsteksten en lijdensteksten geleerd hebben en uit het hoofd mee kunnen opzeggen. Zij wellicht ook, en toch, ze wisten de schriften niet. Het was nog altijd verborgen voor hun ogen en ze zagen daarom ook niet de noodzaak van het lijden en van het sterven van Christus, vandaar dat ze zo ook vastgelopen waren op de Goede Vrijdag, en ze verstonden ook niet de boodschap van Jezus die op zou staan uit de doden. En nu, door het werk van Gods geest, ongetwijfeld in zijn ziel, is Johannes de eerste die het ziet. In het geloof ziet. Hij is de eerste die tot het geloof in de opstanding van de Heere Jezus komt. En hoe is hij daar dan toe gekomen? Ja, door het werk van de Heilige Geest. Want er is geen mens, of hij moet door het werk van de Heilige Geest tot geloof komen. Maar u weet, de Heilige Geest gebruikt er altijd middelen voor. En het middel dat de Heilige Geest gebruikt heeft om tot Johannes, om in Johannes het geloof te verwekken, dat is niet een engel die de boodschap bracht. Dat is ook niet een vrouw die Jezus gezien heeft, want zover was het nog niet. Maar het middel dat de Heilige Geest gebruikt heeft bij het tot geloof brengen van Johannes, dat zijn die grafdoeken geweest. Die grafdoeken. Hoe prediken die doeken dan het feit van Pasen? En hoe kunnen die doeken nu de boodschap van het evangelie brengen, zodat Johannes geloven gaat? Wel, dan moet u misschien toch eerst een misverstand kwijtraken. Het misverstand namelijk dat die doeken, zo wordt het wel eens voorgesteld door die engelen die de steen weggewenteld hebben, dat die doeken van Jezus nu ook netjes door die engelen zijn opgevouwen en op stapeltjes gelegd. Hier al die doeken die om zijn lichaam heen gewonden waren, die zwachtels, en daar, heel apart, die zweedoek. We hebben wel eens de gedachte dat de engelen het graf, net als een slaapkamer, nadat iemand opgestaan is, netjes hebben opgeruimd. Maar zo is het niet geweest. Dat staat ook nergens en dat is ook niet waar. Er is met die doeken die om het lichaam van Jezus geweest zijn helemaal niets gebeurd. Die liggen er nog net eender als toen Jezus in het graf lag. En toen die dingen, die doeken nog om zijn lichaam heen gewonden waren. Ze liggen er nog net eender. En dat blijkt uit de afzonderlijke plaats van die zweetdoek die om zijn hoofd gewikkeld was geweest. En ik zei u al, er wordt een woord gebruikt, het is vertaald met samengerold. Maar dat geeft aan dat het dezelfde vorm had als toen het lichaam, het hoofd van de Heer Jezus er nog lag. Die doek staat nog met een boog. Daar in het graf, maar er zit niks meer onder. Want het hoofd, het gezicht van de Heere Jezus is weg. En die doeken die staan nog net eender zo in het graf, zoals ze om het lichaam van Jezus heen gewikkeld zijn geweest. Alleen er zit niets meer in die doeken. En duidelijk is de plaats waar hij gelegen heeft. Daar worden die vrouwen ook door die engel op gewezen. En de plaats waar het hoofd en waar de voeten van de Heere Jezus geweest zijn, zijn gemarkeerd omdat op die plaatsen juist de engelen zijn gaan zitten. Aan het hoofd en aan het voeteneinde. En ze hebben tegen de vrouwen gezegd, en Johannes mag het zo ook zien, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Niet alleen de plaats die leeg is omdat hij er niet meer is, maar ook de plaats die de bewijzen van zijn opstanding draagt. Want dat is het bewijs. Die grafdoeken, ze zijn niet meer om een lichaam heen, al hebben ze nog wel dezelfde vorm als eerder. Dat bewijst dat het lichaam van de Heere Jezus niet gestolen was, maar dat had Johannes al eerder geconstateerd. Dat bewijst dat het lichaam van de Heere Jezus niet verplaatst is door wie dan ook. Dat had Johannes al eerder geconstateerd. Hij is opgestaan. Hoe dat kan? Op een wonderlijke manier heeft de Heere Jezus het graf verlaten. Op een wonderlijke manier heeft hij ook die grafdoeken verlaten. En ze zo laten liggen, zoals ze lagen. Opdat ze het bewijs zullen zijn dat hij leeft. Die grafdoeken hebben Johannes bij de schriften gebracht. En de schriften zijn door de Heilige Geest toegepast aan zijn ziel. En zo kwam hij tot geloof. U vraagt maar, hoe kon de Heere Jezus nou het graf verlaten? Hoe kon hij nou opstaan zonder de ligging van die doeken te veranderen? Is dat nou zo'n probleem? Op dezelfde manier als dat hij het graf kon verlaten terwijl de steen er nog voor was. U denkt toch niet dat de Heere Jezus eerst moest wachten op een engel en dat die engel eerst die steen moest wegwentelen en dat de Heere Jezus er toen pas uit kon. Hij was er al lang uit. Voordat die engel kwam met die steen die wegrolde. Zo goed als dat hij op de avond van die dag ook door de gesloten deuren binnen kan komen en in de kring van zijn kan verschijnen. En u weet, ze zaten achter gesloten deuren vanwege de vrezen der Joden. En hij heeft niet geklopt. En hij heeft niet op een wonderlijke manier de sleutel eerst omgedraaid of de grendels weggeschoven. Hij is vanwege de mogelijkheden van zijn opstandingslichaam, zijn verheerlijkte, zijn geestelijke lichaam, hij is zo in staat geweest om binnen te komen en in de kring van zijn discipelen te verschijnen. Zo. Vanuit die mogelijkheden van zijn opstandingslichaam kon hij ook die grafdoeken laten zoals ze daar lagen. Tot een getuigenis voor Johannes en voor Petrus. Maar Johannes zag het. En Johannes geloofde. Hoe is dat gegaan bij Johannes? Hoe gaat dat bij een mens, dat die, wanneer hij tot geloof komt? Gemeente, ik moet u nog even een paar dingen zeggen aan de hand van onze tekst. Ter verklaring van het woord van vanmorgen. Om te weten hoe dat gaat, hoe dat ging bij Johannes en hoe dat ook lessen bevat voor ons vandaag, moeten wij nog eens even nagaan welke werkwoorden er gebruikt worden in onze tekst. U ziet dat er tot 3 maal toesprake is van zien. In vers 5, daar gaat het over Johannes die de eerste keer bij het graf komt. Als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Dan in vers 6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En dan nog een keer in vers 8. Toen ging ook de andere discipel erin die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Dat is drie keer hetzelfde woord. Is dat nou ook drie keer hetzelfde zien geweest? Nee, en hier heb je nou een van de problemen waar iemand op stuit die iets uit een andere taal in onze taal vertaalt. Wij hebben daar maar één woord voor. Het Grieks heeft er drie woorden voor. Het Grieks kent drie verschillende woorden voor zien. En die drie verschillende woorden worden hier gebruikt. En dat heeft natuurlijk betekenis. U gelooft toch dat elk woord van de schrift geïnspireerd is? Dus dat het van de Heilige Geest is als hij die drie mogelijkheden uit de Griekse woordenschat gebruikt om aan te duiden dat hier van een zien sprake is. Maar het ene zien is niet hetzelfde als het andere zien. En het andere zien is ook nog niet hetzelfde als het derde zien. Die woorden kun je allemaal wel vertalen met zien, maar het zijn woorden waarin verdiepingen zitten. Dat is eerst Johannes. En uit heel de manier waarop hij deed, blijkt het al wel. Johannes die staat daar in die deuropening en die kijkt naar binnen en die ziet bijna niks vanwege het feit dat het er al donker was. En het beetje licht dat nog naar binnen kon vallen, dat houdt hij met zijn lichaam tegen. Maar hij ziet wel iets. Hij ziet op een hele vluchtige manier. En hij constateert alleen maar dat er doeken zijn, meer niet. Vluchtig, oppervlakkig kijken. Zoals wij ook wel eens oppervlakkig, vluchtig ergens naar kijken, zonder dat je er nou echt aandacht aan schenkt. Je denkt er niet bij na, ja je hebt het wel gezien, maar verder eigenlijk ook niet. Dat is het zien in vers 5. Een vluchtig zien, ergens een blik opwerpen, eventjes er aandacht aan geven en er verder niet zo over nadenken. En dan Petrus. Die komt dit keer in het graf en die kijkt. Maar die kijkt nauwkeuriger. Daar wordt een woord gebruikt waar ons woord theorie van afgeleid is. Theoretiseren. En als je theoretiseert, dan heb je datgene wat je gezien hebt wel aardig goed in je opgenomen. En je denkt erover na en je probeert er wat van te begrijpen en je probeert er conclusies uit te trekken. Dat is het zien van Petrus. Nauwkeurig kijken. Niet zomaar even een blik erop werpen, nee, er is met aandacht naar zien en je afvragen, wat betekent dat? Zien. Maar nog niet hetzelfde als dat derde zien. Weer naar Johannes. Hij ging ook in het graf en hij zag het. En daar heb je het derde woord voor zien. En dat betekent er doorheen zien. Het geheim ontdekken. Nou zie ik het, zo zeggen wij dat ook wel eens. En dan bedoelen we niet, nou kijk ik er eens een ogenblik naar, maar nou zie ik het. Moeilijke som die je op moet lossen, ik zie het niet. En als iemand je geholpen heeft, zie je het nu? Ja, nou zie ik het. Zo heeft Johannes gezien, er doorheen gezien. Of, en dan combineer ik het met wat er verder staat, in het geloof gezien. Toen daagde het en toen zag hij hoe de Heere dat al in het Oude Testament voorzegd had. En hoe de Heere Jezus er al in onderwezen had. Dat hij van de doden moest opstaan. Zoals hij ook moest lijden en zo tot zijn heerlijkheid ingaan. Dat ziet Johannes en hij is de eerste van allemaal. Nu, gemeente, ik denk dat we ook vanuit dat simpele gegeven dat hier driemaal het woord zien staat en dat dat toch een verschillend zien is, tegelijkertijd ook een aantal lijnen kunnen trekken voor de toepassing. En dat we op deze manier tegelijkertijd ook de vraag kunnen beantwoorden, en hoe gaat dat dan nu als de Heere iemand tot het geloof Het paasgeloof brengt dat de Heere Jezus leeft, dat hij waarachtig is opgestaan. Ziet u, in deze lijn die onze tekst ons aangeeft, kun je ook zien hoe de betekenis van Pasen verstaan kan gaan worden. In de weg van dat verschillende zien. Nou, hoe kijken wij er nou tegenaan? We hebben nu stof ook om onszelf te vragen, hoe is ons zien op Pasen? Laten we in de geest dan nog maar eens naar de hof van Jozef van Arimathea gaan op deze paasmorgen, gemeente. En laat ik u mogen uitnodigen om mee te gaan naar dat open graf. De steen is weg. Het graf is open. En de engel zei tot de vrouwen, kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Die engel, het woord van God, nodigt ons vanmorgen ook uit om niet op een afstand te blijven staan, maar dichterbij te komen en in het graf te zien. Wat ziet u? En hoe ziet u? Ja, iedereen zal wel zien dat het graf leeg is. En iedereen die inderdaad zijn ogen niet dicht heeft, ook al heeft hij maar een heel klein beetje licht en meer niet, kan toch ontdekken dat de doeken daar liggen, maar dat Jezus er niet meer is. Ja, dat is ook zo. Het graf is leeg. Zo goed als dat de steen ook weg was. Maar ziet u meer niet? Is dat alles? Dat u een aantal feiten uit het paasevangelie wel ziet, wel toestemt, wel aanvaardt. En dat u dat wat in Johannes 20 staat en in Matthäus 28 en ook nog weer op andere plaatsen in het woord van God ook wel voor de waarheid houdt. Maar dat is dan tegelijkertijd ook alles. En voor de rest dringt het niet tot u door. U hebt op Pasen ook nooit meer gedaan dan is een vluchtige blik geworpen op dat graf. En een vluchtig, heel vluchtig uw oor gegeven aan de boodschap van de opgestane Christus. Maar verder is het in uw leven nooit gekomen. Het is ook op andere punten van het heilswerk van de Heere nooit verder gekomen dan zo eens af en toe kijken en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Zo eens even luisteren en dan weer druk zijn met de andere dingen. Zondags naar de kerk gaan natuurlijk wel en onder het woord zitten en daar ook wel naar luisteren. Maar dan is het daarna ook weer vergeten. Dan is het ook weer gewoon geworden. En dan zegt het woord van God ons ten diepste niet zoveel, als het ons al iets zegt. Het doet in ieder geval niets in ons leven. Er verandert niets door. Ons leven gaat gewoon verder. Het raakt ons niet, het beroert ons niet, het ontzet ons niet. We blijven gewoon dezelfde mensen. Dezelfde in onze zonden ook. Dezelfde in onze wereldgezindheid ook. Dezelfde in onze ongevoeligheid en in onze ongeïnteresseerdheid. Gemeente, is het zo nog met u gesteld? Net als vorig jaar. En net als dat jaar daarvoor. En net als het jaar daarvoor. Er wordt ons verkondigd, zegt het allen dat hij leeft. En je hoort het en je kijkt er een ogenblik naar en je vergeet het weer. Maar er komt niets van om tot die opgestane zaligmaker te vluchten met je verloren bestaan. Er komt niet van om het leven te zoeken, want je hebt nooit ontdekt dat je zelf midden in de dood ligt. En dan kun je wel weer naar de kerk gaan. En dan kun je wel weer het paasevangelie horen. En dan kun je wel even weer een vluchtige blik op dat open graf werpen. En van mijn part ook nog een vluchtige blik in het graf werpen. En jezelf intussen ook weer in het licht staan. Want je wilt de duisternis toch liever niet opgeven. Je hebt de duisternis als het erop aankomt liever dan het licht. Dan kun je naar de kerk gaan zeker. Dan kun je nog een paar andere dingen doen op je godsdienstige niveau. Maar er is geen vrucht. Er is geen bekering. Er is geen geloof. En zo zijn er toch heel wat mensen. Heel wat kerkmensen ook. Zo zijn ze er ook onder ons. Die er wel wat aan doen, maar het betekent eigenlijk niks. Is dat uw zien op Pasen? Dat vluchtige, dat oppervlakkige? Of is het zoals bij Petrus? Petrus die het graf inging en nauwkeurig keek en er ook bij nadacht. Met aandacht keek hij. Hij was ermee bezig. Het liet hem niet los. Het stelde hem voor vragen. Het belegde beslag op zijn gedachten, op zijn overleggingen. Het ging hem beheersen. Dat is een heel stuk verder dan dat eerste zien van Johannes. Dat stemt u me wel toe. Al is die er niet waar die zijn moet, al kan van Petrus op dat moment niet gezegd worden wat van Johannes gezegd wordt, hij zag het en geloofde, toch is Petrus in een betere situatie nu, doordat hij zo kijkt dan Johannes was toen hij de eerste keer keek. En gelukkig als een mens zo mag gaan kijken, zodat het hem aan gaat spreken. Zodat het hem inderdaad niet meer loslaat. Zodat het zijn gedachten gaat vervullen. Zodat hij er inderdaad mee bezig blijft. Maar je bent er op die manier nog niet. Want het licht is nog niet opgegaan. Er zijn vragen opgeroepen, maar de antwoorden zijn er nog niet. Er zijn dingen in je gedachten opgekomen, maar je weet ze nog niet te plaatsen. Er hangt als het ware nog een sluier voor. Je tast wel, je zoekt wel, maar je vindt niet. Je grijpt mis. Wel kijken, wel luisteren. Wel misschien zelfs met alle aandacht luisteren. Maar er niet doorheen zien. Alsof je blind bent. En alsof je als een blinde wel tast, maar toch niet verder komt. Als de Heere een mens in zulke situatie brengt, zodat het evangelium niet meer loslaat, zodat dat woord van God hem bezigheid geeft, werkzaamheden geeft, zodat hij er over nadenkt, zodat hij er ook over gaat lezen, zodat hij begeert erin onderwezen te worden, dan ben je wel in een hoopgevende gestalte. Al moet je voor jezelf vaak nog zeggen, maar ik begrijp het niet. Je verlangt er wel naar en je begeert er ook wel naar en je bidt er ook wel om dat de Heere het licht is zal willen laten doorbreken, maar zover is het nog niet. En dan spreek je een ander en die vertelt er wel van. En die vertelt er wel uit. En die heeft het geheim wel gezien. En dan hoor je dat aan. Maar je begrijpt het niet. En soms begrijp je of denk je wel dat je het wel begrijpt. Maar een andere keer dan denk je nee. Zoals hij erover spreekt. Zoals zij eruit leeft. Dat ken ik niet. De woorden ken ik wel. De begrippen ken ik ook wel. Maar de inhoud is nog verborgen. Bent u zo? Christus is opgestaan. Dat gelooft u. Christus leeft. Dat gelooft u. Christus heeft de schuld betaald en daarom mocht hij opstaan. Christus heeft verzoening tot stand gebracht. En we stemmen het allemaal toe. En we zijn het er allemaal mee eens. Maar wat betekent dat nou? Wat betekent dat dat hij dat offer gebracht heeft? En dat zijn vader een permissie gegeven heeft om op te staan uit de doden? Wat betekent dat nou voor mijn arme ziel? Wat is daar de vrucht van in mijn leven? En dat zie ik nog niet. Dat begrijp ik nog niet. Wat dat nu allemaal uitwerken zal. En hoe ik dat te verstaan zal hebben. Daar ontbreekt het zicht nog op. Zulke mensen, zonder dat ze het beseffen, ik zei dat ze pas al zijn in een hoopgevende situatie. Het is al een zegen als een mens met het woord van God werkzaam mag worden. Het is al een zegen als de boodschap van het evangelium aan het denken zet en tot het bidden brengt. En als het woord van God op die manier toegepast aan zijn ziel hem doet zien wat hij nodig heeft. Al kent hij het niet en al weet hij niet hoe hij het bereiken zal. Maar dat er toch werkzaamheden gaan worden aan de troon der genade. En dat er een begeerte komt om die Christus, die opgestane Christus, die voor mijn geloofsoog nog zo verborgen is, te mogen leren kennen. Het is een zegen ongetwijfeld als een mens met deze persoonlijke vragen mag bezig zijn. En zulke zijn in een hoopgevende situatie, maar zulke mensen zijn ook in een gevaarlijke situatie. In een gevaarlijke situatie, ja. In een gevaarlijke situatie, omdat ze het gevaar lopen om met deze werkzaamheden tevreden te zijn. Om bij zichzelf de conclusie te trekken, nu is er toch een hoop veranderd in mijn leven, nu ben ik toch een zoeker geworden. En ze gaan zich als zoekers zalig spreken. En vooral als er dan ook nog mensen komen die ze zalig gaan spreken. En die ze dan gaan vertellen, ja, maar dat heb je niet allemaal van jezelf, dat is van de Heere. En geloof dat dat nou van de Heere is. En misken het werk van de Heere nou niet. En aanvaard het nu dat de Heere in je leven begonnen is. En die je dan op deze manier nog proberen wijs te maken dat dat ook genoeg is. Dat is het gevaar, dat mensen hun leven lang tevreden zijn als ze zoekers zijn geworden. En dat mag niet. De Heere wil mensen daar niet doen eindigen. Hij wil ze verder brengen. En als je nu tevreden gaat worden met het feit dat je een zoeker bent, en tevreden gaat worden met het feit dat je met die dingen bezig bent, dan sta je jezelf in de weg. En dan belemmer je het werk van Gods geest dat verder wil komen. En dan blijven mensen in de kindergeboorte staan, zoals het woord van de profeet Hosea zegt. En terwijl ze in de kindergeboorte blijven staan, nemen ze soms de allures aan van volwassen mensen. Bid om licht. Als die dingen er zijn die hoop geven dat de Heere het goede werk begonnen is. Als die dingen er zijn die erop zouden kunnen wijzen dat de Heere een mens, een ziel tot een geestelijk ontwaken gebracht heeft. Als die dingen er zijn die ons het onmogelijk maken om tevreden te zijn met ons vroegere leven. Rust daar niet in, maar bid om helderder licht, om de vervulling van Gods belofte. Dat niet iemand, maar dat de Heere tot ons komt. En dat Hij zegt en doet, ik zal de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. Die ze niet geweten hebben. Daar zal ik de blinden in leiden. Want het moet ertoe komen, gemeente, dat wij gaan zien zoals Johannes. En dan denk ik aan de tweede keer dat hij keek, zoals Johannes zag. Zien dat geloven wordt. Zien, ik zei het zo pas, dat doorzien wordt. En hoe kwam dat? Nou, dat kwam door die grafdoeken. Nee, dat kwam door de prediking. Dat kwam door Gods woord, verkondigd door die grafdoeken. Dat kwam door het werk van de Heilige Geest. Zoals in het slot van het Lucas-evangelie, het 24e hoofdstuk, waar ons verteld wordt hoe de Heer Jezus in de kring van zijn discipelen komt aan de avond van zijn opstandingsdag. En waar dan van de Heer Jezus gezegd wordt, toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften verstonden. Dat is bij Johannes hier al gebeurd. En bij de anderen gebeurt dat 's avonds. Dat het verstand dat dicht zat, dat gesloten was, dat het hart dat ook dicht zat en ook gesloten was, door de onwederstandelijke kracht van de Heere geopend wordt. Ik zei dat gebeurt 's avonds bij de discipelen. Hier is het bij Johannes al gebeurd. Toen ging dan ook de andere discipel erin die eerst tot het graf gekomen was en zag het. Toen zag hij het.
met een verlicht verstand en met een ontsloten hart. Toen was de geest daar werkzaam, onzichtbaar en onwederstandelijk. En toen heeft de geest de ogen van Johannes geopend. Johannes, zie het nu. Hij leeft. En zo had hij toch ook gezegd. Zo stond het toch ook in de schriften. En dan vallen ineens al de schriften open. En dan is het hart van Johannes, net als het hart van de Emmausgangers, brandende in hem. Omdat op deze wijze God, door middel van de prediking van die grafdoeken, zijn evangelie aan Johannes verklaart. En toen werd dat woord. En altijd is het weer het woord, gemeente. Toen werd dat woord, dat paaswoord voor Johannes, een kracht tot zaligheid. En toen stond Johannes zelf ook op. Uit dat graf van zijn ingezonkenheid, van zijn twijfel, van zijn verdriet, van zijn vrees. En waar hebben die discipelen allemaal niet in verstrikt gezeten sinds de gevangenneming en de veroordeling van de Heere Jezus. Ze treurden en ze weenden en ze hoopten, hadden gehoopt dat Hij, Jezus, het was die verlossing zou bereiden. Maar hun hoop is vergaan en al hun verwachtingen zijn teleurgesteld. Maar uit dat graf, uit die duisternis, uit die geestelijke doodstaat, is Johannes opgewekt door dat levendmakende, door dat levenwekkende woord, dat toegepast wordt door de Heilige Geest. En zo zag hij het. Zo. Toen was er licht in zijn duisternis. En toen was er leven in zijn dood. En dat is het wat de Heere nou zoekt te bewerken. Daar moet het toe komen. En Johannes is de eerste, de anderen zullen straks volgen. Maar de grote herder der schapen zoekt al die weggedreven en al die verstrooide schapen weer op. En hij brengt ze bijeen. En hij brengt ze tot zich en hij brengt ze tot de kennis en tot het inzicht van het genadegeheim. Want dat is het. Genade. Geheim. Jezus leeft. Wat dat inhoudt, dat de dood overwonnen is, dat de schuld betaald is, dat er verzoening aangebracht is, dat de weg tot God gebaand is, dat er vrede met God is. Hij gaat het straks zeggen, vrede zij u lieden. Al die weldaden die een verloren mens die midden in de dood ligt niet missen kan. Al die weldaden, al die geestelijke zegeningen die een verloren zondaar die onder het oordeel Gods moet bezwijken naar recht. Al die weldaden die zo'n mensenkind niet missen kan. Het ligt allemaal in dat opstandingsgebeuren van de Heer Jezus verankerd. Het geheim. Hij leeft. En zo kreeg Johannes als eerste een gezegend paasfeest. Die andere discipelen moeten nog wachten tot 's avonds. Die hebben nog een aantal uren in het duister verkeerd. En anderen die hebben misschien nog langer moeten wachten. Thomas in ieder geval, want die was er de eerste keer niet eens bij. In zijn vrijmacht doet de Heer het op zijn tijd. Bij de een vroeg en bij de ander laat. De een mag sneller tot dat doorzicht komen dan de ander. De een verkeert langer in de duisternis en wordt langer aangevochten en bestreden door twijfels en duisternissen en vervaarnissen dan de ander aan wie de Heere eerder het licht, het doorbrekend licht schenkt. Maar het gaat er maar om dat we dat gaan nodig krijgen, gemeente. Dat doorbrekende licht, zodat we het zien, zodat we Hem mogen zien. Zodat wij door de geest van Pinkster op Pasen gebracht worden tot dat inzicht. Dat wij die midden in de dood liggen het leven mogen vinden in die zaligmaker Jezus Christus. En dat we dan zelf ook kennen dat opstaan. Voor de eerste keer uit het graf der zonde, of voor de tweede keer uit het graf van de overgebleven zonde, uit het graf van de twijfels, uit het graf van het ongeloof, uit het graf van al de duisternissen die we zelf over onze ziel heen gehaald hebben, dat we opstaan, zodat we verstaan wat de apostel Petrus ervan schrijft. Want Petrus is dan daar, dat moment waar onze tekst van spreekt, zover nog niet gekomen. Later wel. Later wel. Hij heeft ook heel persoonlijk de Here mogen zien. Hij, zo zeggen de discipelen straks, hij is van Simon gezien. En toen heeft deze Petrus beleefd wat hij later in zijn brief op schrift stelt en voor het nageslacht bewaart. Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren. Toen werd Petrus levend. Tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Die ons heeft wedergeboren. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. O, als dat evangeliegeheim onthuld wordt. Dat hij die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven, nu ook waar gaat maken, ik leef en gij zult leven. Als dat waar gemaakt wordt, dan is daar zoiets van, hij heeft ook ons wedergeboren. Tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus. Als we zo zien mogen op Pasen. Door het geloof tot het zicht op die opgestane gebracht en tot het geloof in de paasvorst gebracht, dan wordt paasfeest echt een feest. En we zeggen het met de dichter, mijn hart, o hemel majesteit is tot uw lof en dienst bereid. Amen. Psalm 108, het eerste vers. Danken. Barmhartige God, wij danken u ervoor dat we vanmorgen het evangelie van de levende Christus hebben mogen horen. Het evangelie zoals dat in dat wonderlijke gebeuren in het graf in Jozefs hof gepredikt werd. In die grafdoeken waar Petrus naar keek en hij begreep het niet. En waar Johannes naar keek en hij zag het en geloofde. Heere, dat laatste, dat is er alleen als uw geest in ons werkt. Dat eerste, daar kunnen we met onze eigen berekeningen, met onze eigen redeneringen, met onze eigen theorieën ook nog komen. Maar dat brengt ons nog niet veel verder. Dat roept wel vragen op, maar dat geeft geen antwoord. Heere, dat laatste, dat zien zoals het aan Johannes gegund werd. En zoals het later op de dag aan de discipelen gegund werd. En zoals het aan de Emmausgangers gegund werd, dat zien, dat gelovig zien. Dat zien dat tegelijkertijd ook vertrouwen inhoudt. Dat hebben wij nodig en met minder kunnen wij niet toe. Heere, bewaar ons ervoor dat we van die vluchtige kijkers zijn. Zoals dat van Johannes als eerste geschreven staat. Zo even een blik werpen, zo even paasfeest vieren, zo even naar het evangelie luisteren, zo even naar de kerk gaan en dan is alles weer zo gewoon, zo aards, zo vlak, zo met onszelf in het middelpunt. Bewaar ons daarvoor en als ons leven nog zo getypeerd is, Heere, bekeer ons dan. Maar als het geworden is zoals bij Petrus, een zien en nadenken, een zien met werkzaamheden, een zien met worstelingen, een zien waar vragen bij opkomen en die om een antwoord roepen, laten wij daarin niet rusten. Zoekers moeten vinders worden. Worstelaars moeten komen tot het punt waar ze antwoord van u krijgen. Het geesteslicht, het evangelielicht moet nog gaan schijnen. Heere, wij bidden van u, werk dat. Werk dat door uw Heilige Geest. En geef ons geen rust voordat we het weten dat gij het zelf hebt gedaan. Zo zong de dichter, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. In Christus, in het voorwerpelijke, in het graf dat openging, in de dode die levend werd, maar omdat gij het ook hebt gedaan van binnen. Door uw Heilige Geest. Toen mensen, toen zondaren, toen aan de dood vervallen zondaren, mochten worden wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Heere, gedenk ons ook verder, breng ons vanavond samen, om opnieuw het paasevangelie te openen en te luisteren, wat u nog meer tot ons te zeggen hebt, want er is nog meer, Heere, er is nog veel meer. Uw woord is ook een onuitputtelijke schat en een rijkdom voor allen die daar hongerig en dorstig naar werden. Zegen ons om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het zesde vers, rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken. Laat ons heen in vrede en draagt met uw God zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.